We gaan niet terug in de tijd, maar vroeger was het toch gezelliger, meer met elkaar dan van elkaar. En nu is het meer van elkaar af. En dat vind ik heel erg jammer. Het is een beetje toch een bedreigende situatie, vind ik zelf. Omdat het alle enge dingen komen te dichtbij. Zoals kijk maar wat er in Osdorp gebeurd is met de sportschool van Onna.
Lieve Amsterdammers, dit is de Namens Amsterdammers podcast special over aanhoudend geweld en overlast in Osdorp en of daar nu wel of geen meldingen van worden gedaan. Michael van Leeuwen en Grete van Geffen nemen de situatie van veel kanten onder de loep. Ook hoort u citaten van twee bewoonsters die elk al meer dan 60 jaar in Osdorp woonden. Zij werken graag en anoniem mee aan onze podcast, waarvoor dank namens Amsterdammers. Welkom bij de Namens Amsterdammers podcast special over Osdorp. Er is een directe aanleiding voor deze podcast, omdat er een grote explosie heeft plaatsgevonden in Osdorp deze maand, wat heel veel teweeg heeft gebracht. En wij zien dan een prachtig filmpje van onze burgermoeder die naar de wijk gaat en meelevende gezichten toont. En daar zit een prachtig muziekje onder. En daar worden we dan een beetje verdrietig van, want een kernprobleem is dat we eigenlijk niet weten of er nou gemeld is of niet. De gemeente zegt, er zijn geen meldingen geweest. Dit had voorkomen kunnen worden misschien als er gemeld was. En de bewoners en ondernemers zeggen, ja, er is wel degelijk gemeld. Daar zit dus een heleboel lucht tussen. Dat vinden wij apart en vandaar dat wij dachten, we duiken daar eens wat verder in. Mijn naam is Grete van Geffen en hier aanwezig is ook
Michael van Leeuwen.
Michael, jij kan nog iets verder de context schetsen, denk ik, van wat is dat nou in Osdorp? Dat was niet de eerste explosie.
Nee, dat klopt. Osdorp is helaas de laatste jaren geteisterd door verschillende explosies en kogelregens. We hebben te maken gehad met aanslagen op ondernemers vanwege concurrentie of iets. Niemand weet eigenlijk precies wat, maar ja, dat heeft wel een impact op de buurt. En daarnaast hebben we veel te maken gehad met plofkraken. Recent is nog de reisorganisatie TUI op Osdorpplein opgeblazen. Er was een periode, zeker in 2025, dat elke grote straat in Osdorp, bijvoorbeeld Tussenmeer, Osdorpenban, sporen had van beschietingen en explosies. En nu helaas op Remmeide. Dus een zijstraat van de Osdorpenban aan de oostelijke kant bij Meer en Vaart werd de sportschool door een montagefout waarschijnlijk tijdens het fabriceren van plofkraakexplosieven opgeblazen.
Ik zie dat men het heel erg benadert als een probleem van Osdorp. Ik kom zelf uit het rivierengebied. Daar heeft een hele grote zaak gespeeld rond een cocaïnehandel. En daar zijn allerlei explosieven gelegd voor de deuren van bewoners in het rivierengebied. En een deel van die explosieven zijn daar gelegd door mensen uit Nieuw-West. Dus deze zaak gaat veel verder dan Osdorp alleen. En iedereen, niet alleen Osdorp, maar iedereen in het land heeft er baat bij. Als hier nou eens wat duidelijkheid komt over wat de aanpak is. En dus ook over, wordt er nou gemeld of niet? Waar is er gemeld? Het is heel raar dat dat onduidelijk is.
Ja, met de kans dat ik in herhaling val, wat ik al zei, elke straat of grote straat in Osdorp heeft wel voorbeelden van panden of ondernemingen die heftig lijden onder ondermijning, dus beschietingen en explosies. Maar daarnaast hebben we ook de bunker op de Osdorpenban. Dus tot voor kort hadden we met regelmaat militaire helikopters die overvlogen met machinegeweren eruit. En op elke hoek op de straat militaire en politieagenten met bivakmutsen en al, in zwaar gepantserde auto's. En ja, dat zet wel de stempel op de buurt.
Ja, dan heb je niet het gevoel dat er nog gemeld hoeft te worden, toch?
Nee, op dat moment hoef je niet te melden. Ik heb wel eens gehad dat ik gewoon 's ochtends wakker werd en dan de gordijnen opende en dan keek ik gewoon recht in de machinegeweer van een militaire helikopter. Klinkt echt te bizar voor woorden, maar dat is wel wat er gebeurde. En daarnaast had je dan ook verschillende militaire drones die om je hingen ter observatie.
Dan zou je nou kunnen zijn dat dat misschien toch meer een kwestie is van de veiligheidsdienst en dat dat niet op het stadhuis is doorgedrongen?
Het lijkt me heel sterk, want in 2021 is er dus een rapport gepubliceerd, misdaadcarrières doorbreken en voorkomen. En het rapport is ongeveer 90 pagina's dik en recent gevonden weer door Nico van Gogh, laten we hem voor het gemak een burgerjournalist noemen. En in die 90 pagina's schetst het wel een vrij donker beeld over meerdere generaties en meerdere families die zich vestigen in de Wildermanbuurt, dus precies waar deze explosie is geweest, die zich bezighouden met zware criminaliteit, leden aanleeft voor de mokromafia en zich dus bezighoudt met dit soort plofkraken.
Ja, hoe kun je dan zeggen dat er geen meldingen zijn?
Ja, ik weet niet of als maar dit per se wist, maar het lijkt mij tot de driehoek dit gewoon sowieso hoort te weten. En ja, Nico van Gogh zei al, één zo'n rapport staat voor 1000 meldingen. Nou ja, als ik zo'n rapport lees als driehoek, dan denk ik dat het 5 over 12 is en dat je daar met stevige hand gaat handhaven en beleid op gaat uitoefenen, zodat dat stopt.
Maar niemand durft het te melden. En de mensen zijn ook bang. Dat is natuurlijk voor even zo. Nou, dat ze toch misschien achtervolgd worden of herkenning van
ouderen en dat ze dan wat aangedaan worden op de een of andere manier. Ja, de mensen zijn toch een beetje angstig. Je weet niet wat ze doen.
Want er zijn wel degelijk door mensen. Ik ken mensen uit Remijden. Er zijn mensen die bij ons in de Osserstal kwamen. Echt waar, er is steeds melding gemaakt en we weten. Zelfs ik weet om welke familie het gaat. Dat is toch te gek? Er zijn genoeg meldingen gemaakt.
Michael, jij hebt deze bewoners persoonlijk gesproken.
Ja.
Dat is dus een heel andere werkelijkheid dan we horen dat de burgemeester en politie in de Meervaart hebben verteld dat er geen meldingen zijn. Hoe kijk jij daar nou tegenaan?
Kijk, ik ben er natuurlijk heel erg persoonlijk bij betrokken. Maar wat ik zie is bij bewoners is een bepaalde meldingsmoeheid en angst. De angst is dat medebewoners erachter komen dat zij melden. En de moeheid is omdat als er gemeld wordt dat zij vaak geen reactie meer krijgen. Dus of een afwimpelreactie, zo van wij nemen het mee bij de volgende handhavingsinterventie of wat dan ook. Ja, en dan houdt het op een gegeven moment ook wel een keer op. Als je elke keer maar een melding doet en het verdwijnt in het zwarte gat, waarom zou je dan nog melden?
Ja, dat is wel heel triest. Ik hoor uit deze verhalen wel dat mensen zich echt in de steek laten voelen.
Ja, dat gevoel is er denk ik vrij breed in ons dorp. Dat heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld de wijkagenten, hoe hard ze ook werken, eigenlijk een te groot gebied hebben met te veel grote problemen. Het zijn schatten van mensen die echt heel toegewijd zijn, dus geen kwaad woord over hun. Ze hebben een enorm groot takenpakket. Maar ook gewoon eerlijk aangeven tot ze gewoon niet meer toekomen aan de dingen waar ze aan toe horen te komen.
Dat is al met al wel een behoorlijk trieste situatie. Dan hebben we ook nog de huidige discussie over de stadsdeelbestuurders. Dat je niet het gevoel hebt dat de grootste zwaargewichten daadwerkelijk in deze zware problematiek ingezet gaan worden.
Nee, en daar wil ik wel even bij opmerken dat we hebben 2 jaar geleden ingesproken hierover. Toen zei de voormalige stadsdeelvoorzitter Emre Unver dat veiligheid vooral een gevoel is. En tot dat niet overeenkomt met de meldingen die jij krijgt.
Hij zei dat veiligheid een gevoel is.
Ja, veiligheid is vooral een subjectief gevoel. De incidenten komen niet overeen met hetgene wat wij onder de aandacht willen brengen bij het bestuur.
Nou, dan is de oplossing wel heel ver uit zicht.
Ja, dat klopt. Toen Emre Unver, dus onze stadsdeelvoorzitter, zei van er wordt niet gemeld, toen dacht ik, nou volgens mij klets je uit je nekharen. En dan hou ik mezelf nog heel netjes hier. Toen heb ik een wet openbare overheid verzoek ingediend. Dus dan vraag je letterlijk aan de overheid van hem, mag ik alle informatie hebben over een bepaald onderwerp? En het was heel simpel. Laat me alle meldingen zien van de eerste 3 kwartalen van 2023, wat te maken heeft over veiligheid en leefbaarheid. En toen kreeg ik een wooncoördinator kort daarop aan de telefoon met of ik alleen de melding wilde hebben en of ik dat wat meer specifieker wilde krijgen. En ik snapte eigenlijk niet waarom, want als er weinig meldingen zijn, dan ben je zo snel klaar. Nou, 6 weken later kreeg ik de WO-resultaten en wat schetste mijn verbazing, ik kreeg een pdf van 221 pagina's met alleen maar meldingen over overlast, leefbaarheidskwesties en veiligheid. En dan stel ik nu de retorische vraag graag. Als er geen melding is, waarom krijg ik dan 221 pagina's aan meldingen terug? Wanneer wordt er dan genoeg gemeld volgens de stadsdeelvoorzitter?
Ik heb veel moeite om tegenwoordig alleen voor de deur te gaan zitten. Dat deed ik altijd met wat buren. Maar dan worden we toch aardig constant aangesproken. En alles komt dan toch een beetje dichtbij. Die zijn dronken. Die vloeken, die lopen met een piemel bloot. Noem maar op, vragen sigaretten, vragen geld. En komen behoorlijk dichtbij je staan. Waarop je eigenlijk op gaat staan om naar achteren toe te gaan. En zo vlug het in de avond wordt, tussen 6 en 8. Dan gaan alle mensen lege blikjes en flesjes wegbrengen naar de Vomar. En dan, ja, dan krijg je het glaas, zoals wij dat zeggen.
Deze bewoner, Michael, die heeft ervaring met buiten zitten en lastiggevallen worden voor haar eigen huis. Vanwege alle overlast op en rond het Dijkgraafplein. Ze kan zelfs precieze uren noemen dat het eigenlijk het moeilijkst is voor haar. Waarom gebeurt daar dan niks mee?
Ja, dat is dus de kwestie van waarom er denk ik ook meldingsmoeheid is. Als je een melding maakt, ja, de gemeente is er 's avonds niet. Dus dan krijg je altijd pas de volgende dag een terugkoppeling. Ik vind het wel eens grappig, dan krijg je om 8 uur 's ochtends een melding. Wij zijn komen kijken en wij troffen geen verdacht persoon of overlastgevend persoon aan. Nee, natuurlijk niet om 8 uur 's ochtends. En als je dan s'avonds een melding doet bij de politie, dan geeft de politie aan, we hebben er geen prioriteit en geen tijd en geen capaciteit voor.
Ja, daar hebben we ook een bewonersfragment van.
Nou, VT doet eigenlijk niks. Wat jammer is, ja, ik heb 2 keer de gebiedsbaanklaar zien rondlopen om voor de zoveelste keer wat gebeurd is, de signaaltjes op te vangen. Bij de buren mensen langs te gaan. Vandaag, ik ben die en die. Kan mij vertellen hoe wilt u uw krantje hebben? Wil u die digitaal op papier? En de tweede keer langskomen en dan vragen, wat vindt u van de buurt? Hoe vindt u dat? Nou, dat hebben we al 20.000 keer gedaan en gehad. Dus ik vind, er moet daadwerkelijk wat gebeuren. Echt, en de buurt moet opgeknapt worden.
Ja, dus leer je heel snel af om zo'n melding op een gegeven moment te maken. En doe je dat dus niet meer. En wat je ook ziet is dus een toename van dit soort overlast. Wat veel jongeren en arbeidsmigranten doen, is straatmeubilair bij het vuilnis vandaan halen en in de plinten bij flats stoppen of op het gras. En dan maken ze er een soort openlucht hangplek van. En melden heeft geen zin, want ze komen toch niet. Ze hebben geen capaciteit.
Ja, dat is zorgelijk dat je eigenlijk in de steek gelaten wordt. Dat niemand er meer voor je is.
Nee, want dan stel ik graag de vraag, wat is er nog over voor ons om dan naast het melden waar je toch alleen maar de dichte deur vindt, wat blijft er dan over? Eigenlijk niets. Want dit is uiteindelijk het aanpakken van overlast. Heeft de overheid daar het mandaat toe?
Ja, je vertelde net over al die meldingen die blijkbaar bij de gemeente wel ergens in een bureau laat liggen. Dat als je WO-verzoek doet, dan komen ze ineens opdagen. Dat is toch ook weer vreemd. Dus enerzijds beweert een burgemeester met open ogen zijn geen meldingen. Anderzijds blijkt als je de systeem ingaat dat ze toch wel ergens uitkomen.
Ja, ja. Maar we hebben dus verschillende bestuurders die aangeven ook van stuur af en toe alsjeblieft een e-mailtje of een appje als er wat aan de hand is. Want de informatie die wij krijgen uit de ambtelijke organisatie is dermate gefilterd dat het soms totaal haak staat op hetgene wat jullie vertellen. En gelukkig zijn die lijnen voor sommige bewoners wel kort en wordt er af en toe wel gehandeld daarin. Maar vooral op zaken zoals veiligheid merken we dat daar geen connectie is.
Het klopt, dat hebben we ook bij buurtbezoek een aantal keren gehad, dat je mensen spreekt. En die hebben dan een wethouder of bestuurder gesproken en die blijven dan vragen om signalen, informeer mij rechtstreeks, want anders horen ze het niet.
Ja, ik denk ook dat vooral bij het voormalige bestuur van Amsterdam Nieuw-West is er een grote doorstroming geweest van staf rondom bestuur. En het kan mij niet ontgaan dat er vooral ja-knikkers om deze bestuurders heen zitten. En wat ook wel eens helpt, laat me dan even een zijpaadje pakken, is dat we hadden ooit een keer een uitgebrande auto, die stond voor onze flat en er gebeurde maar niks. Die stond daar weken, er gebeurde niks. Totdat ik de telefoon pakte en het parool maakte een hele mooie foto erover en binnen 4 uur was de auto weg.
Het kan dus wel.
Ja, als je maar genoeg druk opvoert.
Ja. Wat mij nog wel puzzelt, als je bestuurder bent heb je natuurlijk ook wel een bepaalde macht. Die is je gegeven door de burgers. Waarom je niet eist dat de signalen jou bereiken?
Ja, ik heb wel eens gehad met een gesprek van uitvoerend team van de gemeente Amsterdam Nieuw-West. Waarbij de lokale stadsdeelbestuurder zijn hielen lichten. Waarop de ambtenaar zei, ja dat kan die wel willen. Maar wij als ambtenaar zitten hier nog langer. Dit gaat helemaal niet gebeuren, Michael. Nou ja, ik vond het zo ondermijnend. Met het gemak waar bewoners bij zaten. En dat geeft ook een beetje aan wat de macht dan ook is. Of in ieder geval ervaren wordt door bepaalde ambtenaren in het werkveld.
Inderdaad.
Ik had wel iets verwacht. Omdat ook ik wist dat daar jeugd bezig was met explosieven. En dat is niet de enige plek. Want ook de politie weet het. Er is genoeg signalen gegeven. Maar er is dan een klein voorbeeld. Dat ik moet lezen in een heel klein stukje dat er cameratoezicht komt hier in de punt bij de Waterschapstraat. Vanwege incident. Waarom weet een bepaalde groep, een bewonerscommissie of wie dan ook daar niks van af? Zodat wij mensen kunnen bijstaan die daar vlakbij wonen. Er is pas nieuw 3 flats daar met nieuwe mensen opgeleverd. Kom op, die hebben toch wat nodig?
Nou kijk, mocht het zijn dat de mensen, ja de mensen durven het over het algemeen niet, maar mocht het zijn dat ze wel iets aangeven op de ban of bij het politiebureau, dat er dan aandacht aan gegeven wordt. En dat ze dan mensen hebben die een beetje inzetbaar zijn, zoals BOA's of witte, die dan dat in de gaten houden. Kijk, want die jongens die dat doen, checken ze ook die ouders na. Wat doen die? Waar komt het vandaan? Wat is de oorzaak? Nou is het zo, kijk, voor die jongens van 24, 25 zijn die ouders niet meer voor hun hoofd verantwoordelijk. Dat is logisch, want het zijn volwassen jongeren. Dan moet je zulke gekke dingen niet doen, want je brengt iedereen in gevaar. Maar je hebt natuurlijk die jochies van de jaren 13, 14, 15. Dat er een beetje meer grip op komt. Vooral als ze samen zijn. Kijk, als ze individueel zijn, is het allemaal lief. Maar we doen ze op bepaalde tijden met elkaar. Als daar melding van gemaakt wordt. Laatst heeft er iemand melding van gemaakt. Dat ze daar zo schreeuwen in de nacht. Nou, diegene had gehoord, die had politie gebeld. Ja, we hebben daar geen tijd voor. Om daar te gaan kijken. Nou, dat schiet niet op.
Nou ja, ik denk dat de burgemeester een hele belangrijke taak van haar is dat zij de mantel van liefde heeft. En dat in tijden van tegenspoed, tot ze die mantel van liefde om bewoners, om Amsterdammers heen slaat. En wat ik nu zie, is dat ze de mantel van liefde slaat om haar ambtelijke apparaat heen en zichzelf. En eigenlijk de bewoner daar als een soort bedreiging ziet en ontkent wat bewoners ervaren erin. En dat staat volgens mij haaks op hetgene wat een burgemeester hoort te zijn. Dat bewoners zich niet erkend voelen in hun situatie. En dan kunnen we allemaal dingen zeggen over Van der Laan. Wat voor horek van een man die was in de organisatie. Maar on the end of the day klikte het wel vaak met hem. En juist met bewoners die het moeilijkste hadden in de stad. En dat is waar zij niet is.
Je ziet dat dit voorbeeld dus ook indaalt naar de ambtelijke organisatie. We luisteren nog even naar een stukje interview wat jij gehouden hebt met een van de bewoners.
Daar moet de gebiedsmakelaar zijn. En dat de gebiedsmakelaar elke dag aanspreekbaar is. Waar we elke dag een signaal kunnen afgeven als we wat zien of wat horen. En dat we eens een keer geloofwaardig worden genomen. En dat worden we dus niet. We worden steeds maar pro-agressief genoemd. Noem maar op, ik word daar niet goed van. Wij zijn bewoners die graag iets willen.
Nou, voor mensen die denken, waar gaat het over pro-agressie? De gemeente heeft cursussen die op zich goed zijn, hè, om te verbeteren dat ongewenst gedrag, dat wat meer gewenst gedrag wordt. Daar hebben ze blijkbaar het begrip micro-agressie geïntroduceerd. Micro-agressie betekent feitelijk de opeenstapeling van een heleboel situaties van uitsluiting. Stel, je bent vrouw, je bent iemand van kleur en elke dag is er wel een klein puntje wat je als steekje krijgt. En als je dat een jaar meemaakt, zit op een gegeven moment je emmer vol. En dan zegt iemand zo'n klein dingetje. En die krijgt de volle laag over zich heen. En die denkt, nou, zo erg was het toch niet? En dat verklaar je dan vanuit die microagressie, zoals dat heet. Dat is eigenlijk een wetenschappelijke term die helemaal niet in het dagelijks leven thuis hoort. En al helemaal niet als ambtenaar naar bewoners. Dit is echt onbegrijpelijk dat je iemand op leeftijd ook nog lastig valt met dit soort begrippen. Die gewoon een punt wil maken of die een vraag heeft of aandacht nodig heeft. Desnoods onbeleefd is en dan ga je die persoon verwijten dat die microagressief is. Waar gaat dit over? Zo gaan we natuurlijk de problemen nooit oplossen.
Nee, en wat ik daarin denk is dat een van de kernkwaliteiten volgens mij als ambtenaar in de uitvoering hoort te zijn. Dat je om kan gaan met tot een bepaalde grens. Hè? Met bewoners die geïrriteerd of teleurgesteld of achterhaakt is om. Noem het maar allemaal op. En natuurlijk moet je jezelf ook kunnen beschermen tegen racisme en al dat soort dingen. Laten we daar gewoon even een hele duidelijke piketpaal inslaan. Ik denk dat de meeste mensen het daarmee eens zijn. Maar als bewoners weggezet worden als microagressief of pro-agressief, zoals Schouw dat noemde, omdat ze simpele dingen vragen zoals, wat is jullie jaarplanning? Wat hebben jullie vorig jaar gedaan? Wat zijn nou de concrete resultaten? Dan ben je niet bezig met microagressie. Dan ben je eigenlijk de bewoner aan het wegzetten als zeikert.
Ja, en sowieso kritiek hebben is iets heel anders dan een microagressie. En dat wordt nogal eens door elkaar gehaald. Net als dat men kritiek als ongewenst gedrag beschouwt. Terwijl kritiek er nou eenmaal bij hoort in het leven. Samen komen we verder als je kritisch op elkaar bent. En zo werpt de gemeente drempels op als burgers de gemeente willen benaderen. Want het moet blijkbaar op een bepaalde toon. Lees hoogopgeleide taal in een bepaalde cirkel of zo, een bepaalde bubbel. En hoor je daar niet bij, dan gaat het niet. Een formulier zoals het formulier voor zorg en overlast, als je iets wilt melden, schijnt ook alleen maar op een bepaalde manier ingevuld te kunnen worden. De helft van de mensen is al afgehaakt eer ze dat formulier half hebben ingevuld, omdat het eigenlijk niet te doen is. Dus drempels, 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 dat helpt ook niet. En als iemand dan rechtstreeks een melding geeft, dan is hij microagressief. Ja, jongens.
En als een bewoner vraagt aan een gebiedsmakelaar of een uitvoerder, wat heb je nou eigenlijk gedaan? En jij voelt als ambtenaar dat je dat antwoord niet kan geven, voor welke reden dan ook. Dan is dat geen microagressie, dan is dat falen misschien van je eigen organisatie dat pijn doet.
Ze let er gewoon niet op wat gebeurt. Het kan het dat je moet natuurlijk niet die mensen daar neerzetten die hier in de omgeving wonen, Bolwijk. Want die kennen hun eigen mensen en die gaan ze geen berisping geven. En als ze boetes mogen geven, dan doen ze dat ook niet. Dus je moet ze eigenlijk, met heer de Bolwijk zijn, eigenlijk naar een ander deel van de stad sturen. En andersom, hier naartoe, zodat ze niet elkaar kennen, zodat er wel meer gehandhaafd wordt. En de bewoners staan gewoon, staan ze samen lekker te praten. En die vetbakken, die vliegen er gewoon voorbij. Dan heb je er niks aan. Ze letten gewoon niet op wat gebeurt.
Ja, het is toch wel een grote bron van zorg als daardoor de werelden elkaar niet meer raken. Want als we nou naar een conclusie gaan kijken, van oké, we zitten dus met twee werelden. Je hebt de wereld van politiek en ambtenaren. Daarin wordt niet gemeld.
Ja.
Tenzij je het natuurlijk via WOO opvraagt, dan is er meer mogelijk. Maar anders is de stelling, er wordt niet gemeld door de bewoners en ondernemers. En je hebt de wereld van bewoners en ondernemers die zeggen, wij melden wel. Die raken elkaar niet. Is dat nou een kwestie van, nou, loop gewoon als bestuur of als politicus, als ambtenaar wat vaker door de wijk?
Ik denk het wel. We hebben een stadsdeelbestuurder, Nasmi Turkel. Hij nodigt zichzelf met regelmatig uit bij bewonersbijeenkomsten, onaangekondigd en aangekondigd. En zit vaak gewoon achterin, als luisterend oor, en neemt het allemaal op. Kijk, het is aan hem als bestuurder om daar zelf mee om te gaan en daar invulling in te geven. Maar alleen al het feit dat deze bestuurder daar de moeite voor neemt en luistert, is al de helft van het verhaal volgens mij.
Nou, dat is al een belangrijk iets om te constateren. Dan heb ik ook een bewoner horen zeggen, de gemeente zou eigenlijk gewoon iets moeten doen. En ik wil niet de hele tijd signalen geven. Ga aan de slag.
Eens. Er wordt eens per 4 jaar een veiligheidsrapport geschreven. Nou, dat is heel hoog over en dat is van dermate ambtelijk taalgebruik. Dat lezen wij misschien, maar de gemiddelde Amsterdammer echt niet. En ik denk dat Amsterdammers gewoon maar één ding willen. En dat is concrete resultaten in een wijk. De straatverlichting heel, de bankjes heel. Af en toe, kijk, er hoeft natuurlijk niet een hele kolonne aan politieagenten door mijn straat te trekken. Dat wordt ook niet gezellig. Maar af en toe een busje er doorheen. Af en toe wat BOA's, die ook daadwerkelijk overlastgevende mensen aanspreken. Ik denk dat dat heel erg gewaardeerd wordt. Spreek maar zo'n fatbike aan op plein 40, 45 of op Osdorpplein. En doe dat maar op een zaterdagmiddag waar iedereen dat kan zien. En ik denk dat dat mensen echt waarderen.
Alleen is daar de klacht dus van een bewoner. Die BOA, die staat daar wel, maar die spreekt die fatbiker niet aan.
Nee, en dat komt ook deels omdat, dat zijn straatcoaches. Je hebt verschillende soorten BOA's hè, in Amsterdam. En niet elke, ik wil het niet al te technisch maken, maar niet elke handhaver heeft BOA-bevoegdheid. En wat we dus hebben heel veel zijn straatcoaches. En die straatcoaches zijn lieve mannen en vrouwen, maar die komen van de straat. En dat zijn vaak hun vriendjes. Dus staan ze vaker eerder te socialiseren dan daadwerkelijk te handhaven en toe te spreken.
Ja, ik zie het probleem. Er kwam ook nog de gedachte bij me op. Kijk, je had in de jaren 80 de Zeedijk was opgegeven. Die was zo'n groot veiligheidsrisicogebied geworden dat burgemeester en wethouders vooraan, of het bevoegd gezag moet ik zeggen, had vooraan een grote poster hangen dat je dat gebied alleen nog maar mocht betreden op eigen risico. Zo gevaarlijk was het geworden. Dus, oftewel, het bevoegd gezag trok zijn handen ervan af. Toen zijn het bewoners en ondernemers geweest die hebben gezegd, dit laten we niet gebeuren. En vanuit die hoek is uiteindelijk het keerpunt gekomen om hier wat aan te doen. Moeten we niet voorbij de gemeente en dergelijke gaan, die meldingen komen toch niet aan, die verdwijnen in een of ander systeem waar ze alleen nog maar met een WOO-verzoek eruit te halen zijn. Moeten we niet voorbij dat gaan en zeggen we gaan met een grote groep bewoners en ondernemers dit gewoon oppakken?
Ja, dat klinkt heel leuk, maar iets in mij zegt dat dat niet klopt. En de reden is dat als we helemaal plat slaan wat de gemeente aan taken heeft, zijn 3 dingen, schoon, heel en veilig. En heeft gelukkig ook de monopolie in combinatie met het Rijk over veiligheid, over handhaven en toezicht. En het lijkt me vrij ongezond als bewoners zelf die functies overneemt.
Ja, daar zit ook weer wat in.
Ja, ik ga niet over straat lopen 's avonds met een knuppel en een taser. Ik weet niet hoe stoer jij bent. Ik wil wel
de stoere pink. Ik wil wel, hoor.
ja, ik zou het ook wel willen. En mijn opa die was ook politieagent en die heeft letterlijk, nou, niet met de taser, maar wel met de lange lat rondgelopen. Maar het lijkt mij vrij ongezond. Mijn vrijheid houdt op waar jouw vrijheid begint. En het lijkt mij vrij ongezond als bewoners maar gaan bepalen met de lange lat wie zijn vrijheid gegrondeerd moet worden.
Maar op de Zeedijk zijn het ook niet de bewoners geweest die worden schoongeveegd.
Oh, dat zo
maar
klonk het een beetje.
Ze hebben wel een organisatiegraad gecreëerd. En ze hebben een plan eigenlijk gemaakt van hoe zou je dit kunnen keren. En dat is het begin geweest. Natuurlijk is toen ook de overheid weer ingestapt. Oh,
gelukkig maar. Ja, maar je raakt nu wel iets en daar word ik gewoon weer helemaal blij van. Want dat raakt een ander stokpaardje van me is dat bijvoorbeeld VVE-besturen of betrokken bewoners wel de ogen en oren zijn van de wijk. En vaak vinden deze ogen en oren van de wijk geen toegang tot het ambtelijke apparaat of hoe je het noemt. Sterker nog, gebiedsmakelaars, die mogen intern geen dingen uitzetten als ze een signaal hebben. Die moeten net zoals bewoners zo'n melding maken op meldingen.amsterdam.nl. Dus die hebben niet een prioriteit of bevoegdheid.
Geen eigen bevoegdheid.
Nee. En dus kunnen ze ook niet als een street level, hoe zeg je dat, bestuurder of prioriteit geven.
En in de vorige podcast van ons, de podcast van 7 juni, vertelde jij al als VVE-bestuurder dat er eigenlijk heel veel signalen zijn, maar dat je inderdaad geen toegang krijgt tot het bestuur. Dus eigenlijk constateren we ook dat in de structuur, waar het stadhuis nu sowieso mee aan de slag wil gaan, iets zit ingebakken waardoor meldingen helemaal niet, meldingen worden onderdrukt eigenlijk.
Ja, en het is gewoon heel jammer, want er zijn gewoon onherroepelijk mensen of besturen in een wijk die heel veel zien. En die kunnen ook heel veel filteren voor de gemeente zelf. En natuurlijk, je zal altijd bewoners hebben die, en als bestuurder maakt die ook mee, die te veel klagen. Zo zou je ook bestuurders waarschijnlijk in je wijk hebben. Maar even los van die buitencategorie, denk ik dat 90% van deze mensen hele waardevolle informatie kunnen geven aan de gemeente van, hey, dat huis dat ruikt een beetje raar naar wiet. Of wij zien wel heel vaak vreemde mannen op een galerij om 1 uur 's nachts. Ja. Of in dit geval bij Remijden, wat onze buren aanhaalden. We zien heel veel jongeren om 1 uur 's nachts één kelder ingaan. Ja, en als die meldingen eerder opgepakt waren, kijk, we kunnen alleen maar aannames doen. Misschien had het dan deze explosie kunnen voorkomen.
Ik denk dat we in ieder geval kunnen concluderen dat wij als namens Amsterdammers, als het gaat om, zijn er nou wel meldingen, zijn er niet meldingen, dat wij aan de kant van de bewoners en de ondernemers zitten met, er zijn wel degelijk meldingen. En het kan misschien ook van die kant allemaal beter en anders georganiseerd. Maar dat het toch echt ook aan de overheid is om die kloof te gaan overbruggen, zodat er met die meldingen iets gedaan wordt.
Ik denk dat, dankjewel Grete, ik denk ook dat het de inspanningsplicht is van de overheid om die drempel zo laag mogelijk te maken. En als je ziet dat bewoners, of hoort dat bewoners dat niet willen doen vanwege angst, of omdat ze moeite hebben of het gevoel hebben niet serieus genomen te worden, dat je dan echt wel je huiswerk beter moet doen. Want uiteindelijk staan deze ambtenaren in dienst van de bewoners en niet andersom. Het systeem verdedigt zichzelf tegen zijn eigen falen, in plaats van naar bewoners te luisteren en naar bewoners te stappen van, hoe kan het dat wij jullie niet hebben gehoord? En dat is wat er moet gebeuren.
Weet je dat je lid kunt worden van Namens Amsterdammers? Regel het via de website. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief. Nodig ons uit voor een buurtbezoek of nodig jezelf uit voor een interview. Vind je ons werk waardevol? Dan kun je financieel bijdragen met een donatie. Zijn we altijd hartstikke blij mee, want voor niets gaat de zon op. Lieve Amsterdammers, dat was het voor vandaag. Elke eerste zondag van de maand is er een nieuwe Namens Amsterdammers podcast met de echte verhalen van de Amsterdamse politiek. En soms is er een special, zoals nu over Osdorp. Dank voor het luisteren en nu sloes.